Dit is de Kinderwens-podcast met Annerieke Laar. Welkom en fijn dat je weer luistert naar mijn podcast, waarin ik waardevolle informatie met je deel over wat jij kan doen om gezond zwanger te worden. Deze podcast is speciaal voor jou als jij wil weten wat je kan doen om je vruchtbaarheid te vergroten, zodat je gezond zwanger wordt en de regie over je kinderwens kan behouden. Je kan zelf heel veel, als je maar weet wat de juiste stappen zijn. Yes, welkom weer bij de Kinderwens-podcast. Wat fijn dat je er bent. Deze podcast is voor jou als je graag zwanger wil worden, maar dat langer duurt dan je had gehoopt of het gaat niet vanzelf. Misschien ben je al wel een tijdje onderweg, misschien heb je al wat onderzoeken gehad en misschien heb je ergens het gevoel er mist nog iets en ben je op die manier op zoek naar meer antwoorden om je zwangerschap dichterbij te brengen. Nou, vandaag wil ik het heel graag met je hebben over een heel belangrijk thema uit de gezond zwangercheck, namelijk de spijsvertering, omdat ik zie dat die vaak zo ontzettend veel invloed heeft op natuurlijk onze totale gezondheid, maar zeker ook op vruchtbaarheid. Mocht je de gezond zwangercheck nog niet hebben ingevuld, doe dat dan even op www.centrumvoorkinderwens.nl/check. Dan kun je daar alvast zien welk van de thema's jij wellicht aandacht kan geven om je positieve test dichterbij te brengen. Je krijgt daarna ook advies om daarmee aan de slag te gaan, dus dat kan heel helpend zijn. Doe dat vooral even. Maar nogmaals, in deze podcast behandelen we dus het thema spijsvertering, omdat dat zo ontzettend belangrijk is. Nou, ja, als je mij al langer volgt, heb je mij wel vaker horen zeggen dat vruchtbaarheid een verlengde is van je totale gezondheid. Vruchtbaarheid is geen losstaand systeem. Het staat niet op zichzelf. Je lichaam functioneert natuurlijk als één geheel. Je hormonen, je darmen, je immuunsysteem, je stresssysteem, alles werkt samen en op elkaar door. En je lichaam maakt daarin bewuste keuzes, voortdurend keuzes. Niet op basis van wat jij graag wil, maar op basis van veiligheid. Zodat jij zo optimaal mogelijk kan functioneren. Je lijf kiest in die zin altijd lief voor jou, zodat jij het zo goed mogelijk hebt. En als er dan ergens onrust is, of ontsteking, of stress, of tekorten, dan zegt je lijf eerst dit oplossen en dan die zwangerschap. Je lichaam prioriteert en die zwangerschap is in die zin natuurlijk niet nodig voor jou om goed te kunnen functioneren. Het kan zijn dat er gewoon andere systemen veel aandacht en energie vragen, waardoor dat niet overblijft voor die zwangerschap of nog niet. Nou, waarom de spijsvertering dan zo'n ontzettend belangrijke sleutelrol speelt? In de darmen gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel. Denk aan opname van voedingsstoffen, wat natuurlijk weer bouwstenen zijn voor van alles in je lijf, maar zeker bijvoorbeeld ook voor de eicelkwaliteit. Afvoer van afvalstoffen en hormonen. Je darmen moeten te veel aan hormonen dat je niet meer gebruikt afvoeren en afbreken. 70% van je immuunsysteem zit hier. En ik zie echt in de praktijk heel veel bij zwanger worden, maar ook bij zwanger blijven, dus bij herhaalde miskramen, dat een overactief immuunsysteem daar echt een rol speelt. En op het moment dat je dat in orde brengt, dat die zwangerschap wel ontstaat of wel blijft. Communicatie met je hersenen. We weten natuurlijk wel, de darmen zijn een tweede brein. En het heeft invloed op je stress- en hormoonsysteem. Je hormonen zijn ook weer afhankelijk van die gezonde darmwerking. En als dit systeem uit balans is, dus als je spijsvertering uit balans is, dan werkt dat door op alle andere organen. Maar ook op je cyclus en op je eisprong en je vruchtbaarheid. En wat wel verwarrend kan zijn, is dat je eigenlijk geen darmklachten hoeft te hebben, zoals duidelijke buikpijnen bijvoorbeeld, om toch een disbalans in je darmen te hebben die invloed heeft op jouw vruchtbaarheid. Veel vrouwen denken natuurlijk van, nou, maar ik heb geen diarree, ik heb geen obstipatie, ik heb geen last van opgeblazenheid of winderigheid, dus mijn darmen zijn wel oké. Maar in de praktijk zie ik echt dat darmklachten zich ook op een andere plek kunnen uiten. Denk aan vermoeidheid, brain fog, dat je niet helder na kunt denken, premenstruele klachten, die geïrriteerdheid of boosheid of snijbuien, pijnlijke of onregelmatige cyclus. Ik zie zo vaak dat op het moment dat we de darmgezondheid in orde gaan brengen, dat die pijnlijke heftige menstruaties ook over zijn of overgaan. Het hebben van een eisprong is onderhand afhankelijk van een gezonde darmwerking. Slecht slapen of veel wakker worden 's nachts kan ook heel goed komen door een onbalans in de darmen. En met name ontsteking bijvoorbeeld kan dat maken dat je 's nachts onrustig slaapt en dus niet uitgerust wakker wordt. Angst of somberte is heel erg verbonden ook vaak met de darmgezondheid. Een laag libido, dus geen zin in seks. Huidklachten. De huid is dat is ook vaak een reflectie van hoe het is met de darmen. Moeite met afvallen of aankomen juist. Daar heeft het microbiome ook weer ongelooflijk veel invloed op. PCOS, endometriose, schildklierproblemen. Ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar vaak wordt er natuurlijk eigenlijk nooit echt gekeken naar die darmgezondheid. Hè. Stel je komt bij de gynaecoloog met de PCOS of wat ook. Dan wordt er eigenlijk natuurlijk nooit gevraagd van, goh, hoe gaat het eigenlijk met je darmen? Heb je goede ontlasting of niet? Ja, daar kijken we eigenlijk niet naar. Het reguliere onderzoek is natuurlijk vaak vrij sumier. Alleen de voortplantingsorganen en hormonen. En nogmaals, je vruchtbaarheid is echt een verlengde van je totale gezondheid. En de darmen zijn, wat ik zie in de praktijk, heel vaak een belangrijke sleutelrol. Ik wil daar wel een voorbeeld van geven van wat ik bijvoorbeeld vaak zie in de praktijk qua ontwikkeling. Bijvoorbeeld van prikkelbaar darmsyndroom naar Hashimoto. Nou, stel je voor, je bent een jaar of 20, je hebt last van je darmen, opgeblazen gevoel, wisselende ontlasting. En uiteindelijk krijg je de diagnose prikkelbaar darmsyndroom. Nou, dat klinkt misschien onschuldig, maar eigenlijk betekent dat, we zien wel dat je klachten hebt, maar we weten eigenlijk niet precies waarom of waardoor het komt. En dan leer je daarmee leven en ondertussen gebeurt er niet echt iets aan. Het blijft gewoon voortbestaan. Maar je darmen zijn dan eigenlijk chronisch geïrriteerd. En je darmwand wordt kwetsbaarder door die irritatie en je immuunsysteem staat eigenlijk constant aan. Want het immuunsysteem zit voor een heel groot deel in die darmslijmvlies. Daar ga ik zo nog iets meer over zeggen. En je lichaam maakt dan een bepaalde keuze. Die gaat echt kiezen voor eerst overleven en dan pas herstel en dan pas eventueel voortplanting. Dat komt dan als allerlaatst. En jaren later kunnen er dan andere klachten ontstaan. Iets ontwikkelt zich. Je lijf kan heel lang dingen voor jou oplossen, maar op een gegeven moment komt het ook in een overload. En dan moet het ergens anders iets kwijt om weer een soort balans te kunnen bewaren voor jou. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je heel vermoeid raakt of koude handen, koude voeten hebt of haaruitval of heel erg brain fog, dat je niet meer helder kan nadenken. En dan wordt er bijvoorbeeld een schildklierpanel bepaald, als je geluk hebt dat ze daar uitgebreid naar kijken. En dan krijg je de diagnose Hashimoto bijvoorbeeld. En vanuit het lichaam bekeken is dat niet iets losstaans. Het is niet een losstaande ziekte van, oh, ik heb Hashimoto. Het is een gevolg van een langdurige ontregeling. En je immuunsysteem heeft al die jaren heel hard moeten werken, moeten reageren op van alles en nog wat. En die kiest dan uiteindelijk ergens een plek om dat kwijt te kunnen. En dat kan bijvoorbeeld net een schildklier zijn die dan in een auto-immuunproces komt. En nou ja, als je snapt hoe iets zich ontwikkeld heeft in je systeem en dat daar misschien wel die darmgezondheid aan ten grondslag ligt, dan weet je ook wat je je lichaam weer kan gaan geven om die positieve test dichterbij te brengen. Dus zie dat niet losstaand, maar kijk daarnaar in zijn geheel. Of een ander voorbeeld bijvoorbeeld van prikkelbaar darmsyndroom naar PCOS. En dan vervolgens naar fertiliteitsproblemen. Dat patroon zie ik bijvoorbeeld ook wel in de praktijk terugkomen. Je hebt al jarenlang die diagnose prikkelbaar darmsyndroom. Jaren zijn die darmen onrustig geweest, ontstoken, overbelast. Je hebt er wel mee leren leven. Je hebt misschien ook wel wat triggers ontdekt die bij jou belastend zijn. Die heb je uit je voeding gehaald. En zo heb je een soort status quo daarmee gevonden. Maar daardoor staat wel je stresssysteem structureel hoger. Je bloedsuiker blijft wellicht instabieler. Je hormoonbalans raakt meer uit evenwicht. Want dat is natuurlijk allemaal afhankelijk en verbonden met die gezonde werking van je spijsvertering. En je darmen spelen daar dan een belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij de afbraak en afvoer van de oestrogenen. Te veel aan oestrogeen dat je niet meer gebruikt moet door die darmen worden weggewerkt. De opname van mineralen zoals zink en magnesium, die weer ontzettend belangrijk zijn voor heel veel processen in je lijf. En de regulatie van je bloedsuiker. En als dat langer verstoord raakt, dan ontstaat er een voedingsbodem voor iets als PCOS. Bijvoorbeeld, als je lijf daar kiest het emmertje loopt over en je krijgt meer problemen. En je cyclus verandert dan, die wordt onregelmatiger. Je krijgt hele lange de cyclus blijft weg of heel lang. En er is eigenlijk geen duidelijke ijsprong. En dan krijg je vervolgens de diagnose PCOS. Maar PCOS is eigenlijk bijna nooit het beginpunt. Die heeft vaak een onderliggende oorzaak. En als je die helder hebt, dan weet je ook weer wat je je lijf moet geven om daar weer meer mee in balans te komen. Het lichaam zegt eigenlijk, ik ga geen ijsprong maken zolang de omstandigheden onveilig zijn. Dat is eigenlijk het signaal wat je van je lijf kan krijgen. En dat is dan heel belangrijk om te weten. Een lichaam dat zich onveilig voelt, kan ervoor kiezen om dan niet te ovuleren, om niet te hoeven voortplanten, omdat dat nu niet veilig voelt. Dat is natuurlijk een ontzettend belangrijke gegeven om die zwangerschap aan te kunnen gaan. Nou, wat gebeurt er bij lekkende darmen? En lekkende darm is eigenlijk niet een goede term, maar die wordt wel veel gebruikt. Dus daarom gebruik ik hem nu ook, omdat je dat wellicht wel herkent. Want als onze darmen echt lek zouden zijn, nou, dan hebben we een mega probleem natuurlijk. Maar een belangrijk mechanisme is, of nu laten we het leaky gut noemen, dat heb je wellicht ook gehoord. Zie je darmwand als een dunne beschermlaag eigenlijk, tussen binnen- en buitenwereld. Dat wat er naar binnen komt en naar binnen mag, of wat je eet via de voeding en wat naar binnen mag in je systeem. Dat hoort selectief te zijn. Dus door stress, ontsteking, voeding, toxines, infecties, kan die wand beschadigd raken. En het gevolg kan dan zijn dat stoffen komen in je bloed die daar niet thuis horen. Je immuunsysteem raakt geactiveerd. Die staat eigenlijk constant aan. En dan ontstaat er een soort laaggradig ontstekingspatroon. En die ontsteking die heeft weer invloed op je hormonen, op je eicelkwaliteit, op de kans van innesteling. Op het feit dat je lichaam zich veilig voelt of niet. De energielek die naar die ontsteking gaat om die te verhelpen. En dat is waarom darmproblemen zo vaak samenlopen met PCOS of met endometriose, met auto-immuunziekten. Denk even aan het voorbeeld wat ik net schetste met die Hashimoto, met fertiliteitsproblemen. Darmgezondheid is echt heel vaak de basis en ik zie vaak dat daar aan voorbij gegaan wordt. Dat het gewoon simpelweg niet meegenomen wordt in het onderzoek. En daar zijn we, dat is echt wel het punt waar functionele labtesten ontzettend waardevol kunnen zijn. Daar werk ik dus ook heel graag mee in mijn 1-op-1 trajecten om meer antwoorden te krijgen. En niet om een label te geven, maar om te begrijpen waar je lichaam al die tijd mee bezig is en wat je hebt te geven om de balans te herstellen, zodat het klaar is om die zwangerschap aan te gaan. Nou, in functioneel darmonderzoek kan je bijvoorbeeld vinden dat er een candida-overgroei is, om maar iets te noemen. En dat verhoogt ontsteking, dat kan zorgen voor een sterke suikerdrang. En dat komt omdat die schimmels gisten daarom vragen, waardoor het jou maar niet lukt om dat los te laten in je voedingspatroon. Je blijft maar craving houden naar die koolhydraten en die suikers. En dat komt gewoon door die onbalans van die candida die daar is. En dus dat is inderdaad een heel belangrijke om helder te hebben. Ik zie candida ook zeker als blokkade om voor het zwanger worden in de praktijk. En op het moment dat dat dan weggewerkt is, dat die zwangerschap wel kan ontstaan. Nou, er kan natuurlijk een bacteriële disbalans of een overgroei van bepaalde bacteriën die niet in je darmen horen naar voren komen. Dat verstoort natuurlijk je hormoonafbraak bijvoorbeeld, of dat belast het immuunsysteem, waardoor dat overactief is, waardoor dat vruchtje niet geaccepteerd wordt of wordt afgestoten bij herhaalde miskramen bijvoorbeeld. Er zijn ook heel veel belangrijke ontstekingsmarkers die je duidelijk kan krijgen uit uitgebreide darmonderzoek. Die zijn natuurlijk vaak onzichtbaar, die zijn vaak laaggradiger, dus dat hoef je niet per se actief te merken. Maar die hebben wel heel veel invloed op die eicelkwaliteit, op je hormonen, op je energie, op van alles en nog wat. Dus dat is een hele belangrijke om helder te krijgen. Slechte opname van voedingsstoffen. De voedingsstoffen moeten natuurlijk ook opgenomen worden in je spijsvertering. Het kan natuurlijk zo zijn dat je hartstikke goed eet, maar dat het niet aankomt omdat die darmgezondheid het gewoon niet goed kan opnemen. Die darmwerking niet optimaal is. En dan krijg je bijvoorbeeld tekorten aan ijzer, aan zink, aan die B-vitamines. Ik zie een ijzertekort bijvoorbeeld ook heel vaak als er laaggradige ontsteking is. Ja, omdat als er ontsteking is, verbruik je meer ijzer. En dan kan je wel ijzer suppleren, maar dan ben je eigenlijk die ontsteking aan het voeden. Dus dan wil je wel eerst weten of dat inderdaad het juiste moment is om met ijzersuppletie te beginnen, bijvoorbeeld. Nou, verstoorde oestrogeenafvoer via de darm kan ook duidelijk worden. Als die oestrogeen wordt, als die darmwerking niet goed is, dan kan het zijn dat die oestrogenen die overblijven toch weer worden opgenomen, waardoor ze dus zorgen voor die hormonale onbalans en je last krijgt van prikkelbare darmen, een ontzettend heftige menstruatie, noem het maar. En zonder deze testen hoor je dan vaak, of krijg je dan wellicht, de diagnose onverklaarbaar onvruchtbaar. Alles is normaal, maar eigenlijk is niet alles bekeken. En normaal is ook niet altijd optimaal voor zwanger worden. Het kan dus zijn dat het op een heel ander gebied is, waardoor jouw lijf zich niet veilig voelt om op dit moment die zwangerschap aan te gaan. En dat je dus eerst daar wat te doen hebt om ja, je lichaam daarop voor te bereiden en klaar te maken. En ja, die tests kunnen daar echt ontzettend veel helderheid geven om concrete stappen te maken. Nou, waarom herstel niet begint met plakken? He, als je een muur hebt met gaten, omdat er steeds stenen tegenaan gegooid worden, ja, dan heeft het eigenlijk weinig zin om alleen die gaten te dichten. He, je moet eerst kijken waar komen die stenen vandaan. Oftewel, wat is de trigger, wat is de veroorzaker? He, misschien weet je het wel, he, omdat je bepaalde voeding eet en daar een heel duidelijke reactie op hebt. Maar heel vaak weet je het ook niet, omdat het veel meer op een laaggradig niveau zit en je het niet in het actieve klachten op bijvoorbeeld kunt herkennen. Nou, bij de darmen betekent dat dus triggers wegnemen, infecties en overgroei aanpakken, de ontsteking verminderen, rust creëren en dan pas gaat het opbouwen beginnen. Hè. Soms zie ik vrouwen in de praktijk, en misschien herken je dat ook wel, die echt een hele rij aan supplementen gebruiken al, omdat ze bijvoorbeeld gelezen hebben dat werkt voor eicelkwaliteit bijvoorbeeld. En dan gebruik je dus die hele batterij aan pillen. Maar ondertussen blijft die oorzaak actief, hè, omdat daar niks aan gedaan wordt. En dan kunnen die supplementen dus ook eigenlijk maar de helft doen van wat het zou kunnen doen. Ja, dat voelt eigenlijk een beetje, of dat is eigenlijk een beetje als dweilen met de kraan open. Eerst moet je opruimen, rust creëren, wegnemen en dan komt pas het herstellen en pas dan komt die multivitamine voor zwanger worden aan de orde. En dan pas komt die Q10 voor de eicelkwaliteit of wat ook aan de orde. Want je hebt dan vaak eerst andere stappen te doen om dat ook effectief te laten zijn. En dat vind ik zo jammer vaak in de fertiliteitsreis, hè, die ik vaak zie dat vrouwen gegaan zijn. Als je van alles hebt gelezen op internet en je denkt, oh, dat is goed voor mijn eicelkwaliteit en ik heb een multi nodig. En dan ga je dat allemaal gebruiken en ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. En je hebt zelf het gevoel dat je al heel veel doet, heel lang voor zwanger worden. Maar die zwangerschap blijft maar uit. Ja, dan wordt het natuurlijk een ontzettend verdrietig en intensief traject. Terwijl als je aan de voordeur goed kijkt naar van wat is er bij mij aan de hand waardoor het nog niet gebeurt. En daar dus de juiste stappen bij zet. Dus eerst de triggers weg, dan opruimen, dan rust creëren, dan pas herstellen en opbouwen. Ja, dan maak je veel sneller die stappen richting een positieve test. En ik zie dat keer op keer weer in de praktijk. Nou, de basis die altijd eigenlijk geldt, hè, die je sowieso kan doen, als je deze podcast nu luistert en je denkt, ja, daar zit voor mij zeker wat in, dan is natuurlijk voeding je basis, zonder twijfel. Dat is altijd het eerste om naar te kijken, zitten daar nu dingen, eet ik dingen die mij misschien triggeren, die ik beter niet zou kunnen nemen of die ontsteking bevorderend zijn voor mijn lijf? Doe ik dat eigenlijk al optimaal voor vruchtbaarheid? Dat is natuurlijk je nummer 1. Daar heb ik zeker ook podcasts over opgenomen. Dus die kan je rustig luisteren als je daar meer over wil weten. Nou, een stabiele bloedsuiker is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Dat heeft natuurlijk weer heel, dat geeft ontzettend veel rust aan je systeem, maar ook aan je hormonen en je eicelkwaliteit. Dus dat is zeker een belangrijke. En als dat niet goed lukt, ja, dan kan je gaan nadenken over van, hey, heb ik misschien toch die candida overgroei, waardoor die craving blijft houden, die behoefte aan suikers. Dat mijn lijf daar gewoon op vraagt omdat er een onbalans is. Nou, voldoende eiwitten en gezonde vetten, dat hoort eigenlijk natuurlijk nog bij voeding. Maar dat zijn natuurlijk je bouwstenen voor van alles. Hè, maar zeker ook voor je hormonen en de darmwand. En dan is vervolgens natuurlijk slaap ontzettend belangrijk. Want tijdens je nachtrust herstel je zowel je hormonen als ook je spijsvertering, je hele fysiek. Dus dat je voldoende slaapt is ontzettend belangrijk. Liefst ergens tussen 10 en 11 naar bed. En dan zorgen ze 's ochtends bijvoorbeeld om 7 uur eruit. Hè, dat je echt voldoende nachtrust pakt voor herstel. Want ook daarin herstellen dan die darmslijmvliezen. En nou ja, kun je heel erg bijdragen aan het gezonde darmsysteem. Stressregulatie is natuurlijk ook een belangrijke. Niet dat je stress moet vermijden. Stress hoort gewoon bij ons dagelijks leven. Maar het gaat er wel om hoe reageer je erop en hoe makkelijk kom je weer in rust. Of hoeveel moeite kost je dat? Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, hè, dat die stressregulatie in orde is. En als je een stressvol moment hebt, wat voor rust zet je daar weer tegenover om op te laden. En natuurlijk een zo schoon mogelijke leefomgeving. Hè, want wat ik net al zei, die toxines uit onze leefomgeving, die er natuurlijk behoorlijk zijn op het moment, die kunnen ook die darmwand weer triggeren en beschadigen, waardoor je ook in dit proces komt. Het hoeft natuurlijk allemaal niet perfect, maar wel ondersteunend, zodat het voor jou voldoende doet om je lijf zich veilig te laten voelen voor die positieve test. Nou, als dit al heel lang duurt, of misschien luister je deze podcast en denk je, ja, ik doe eigenlijk die dingen al goed, hè, van voeding en bloedsuiker en slapen en mijn eiwitten en mijn vetten. En ik ben al niet ik zorg al voor een balansig leven zonder al te veel stress. En nou, ik ben er eigenlijk al allemaal mee bezig. Ja, dan is het denk ik wel heel belangrijk dat je over nadenkt over wat je lijf je misschien nog meer vertelt. Hè? Als je een te horen hebt gekregen van alles ziet er goed uit, we kunnen geen duidelijke oorzaak vinden, het is onverklaarbaar. Ga dan vooral door. Ik hoop echt dat je dat ter harte neemt. Zoek vooral door, want dan heb je wellicht de oorzaak van je vruchtbaarheidsproblemen nog niet gevonden. Hè, onverklaarbaar betekent echt zelden dat er geen oorzaak is, maar het betekent meestal dat er niet breed genoeg gekeken is. Dus ga daar echt naar kijken. Of jij de samenhang al snapt, of je naar je darmgezondheid gekeken hebt, of er geen ontsteking of laaggradige ontsteking is, hè, waardoor de opname bijvoorbeeld slechter is, of waardoor je immuunsysteem overactief is. Ja, het maakt echt de keuzes op basis van veiligheid. Hè. Zolang er ontsteking is die aandacht vraagt, zolang de spijsvertering energie kost, zolang het stresssysteem hoog staat, dan zal die voortplanting geen prioriteit krijgen. En dat is eigenlijk niet lelijk bedoeld van je lijf, maar echt ter bescherming van jou, omdat je er dan op dat moment nog niet bij kan hebben. Dus ga vooral kijken of je, nou ja, al voldoende antwoorden hebt en voldoende weet wat je lijf nodig heeft om, nou ja, klaar te zijn voor die zwangerschap. En je hoeft natuurlijk echt niet alles te doen, tegelijk te doen. En je hoeft het niet perfect te doen. Doe het stap voor stap. Wat vraagt mijn lichaam? Waar lekt energie? Wat wordt er steeds gecompenseerd? En als je daar zelf niet achter komt, ga dan alsjeblieft verder onderzoeken. Want daar kan je dan heel vaak je antwoorden krijgen. Want soms hoef je echt niet ergens klachten van te hebben, waardoor het gewoon niet duidelijk is. En wat ik net al zei, je hoeft niet per se die typische buikklachten te hebben, maar dat de spijsvertering toch oorzaak kan zijn voor het uitblijven van die zwangerschap. Nou, ik hoop dat je daarmee aan de slag gaat. Je hoeft dat ook echt niet alleen te doen. Dus vraag hulp als je daar verder niet uitkomt. Vul ook even die gezond zwangercheck in om te kijken welke thema's jij aandacht aan zou kunnen geven. Deze spijsvertering was één van de thema's uit die gezond zwangercheck die ik nu met je besproken heb. Ik hoop dat je dat inspiratievol vond en dat je daarmee aan de slag gaat. Nogmaals, ik hoop echt dat je dat doet, want ik zie in de praktijk zo vaak dat die spijsvertering een grote rol speelt in fertiliteitsvraagstukken. En ik werk in de praktijk heel vaak met die functionele labtest en zie dan zo vaak verstorende factoren, hè, waardoor dus inderdaad dat hele proces gaat werken van de beschadiging van die darmwand, de overactiviteit van het immuunsysteem, de stoffen die in die bloedbaan komen, in het lijf komen, die daar eigenlijk niet horen, die hormoonafbraak die niet meer op de juiste manier gaat, waardoor er een hormonale onbalans ontstaat. Nou ja, zo kunnen we nog wel weer even verder gaan. Dus neem dat alsjeblieft serieus. Ga niet denken van, oh, die prikkelbaar darmsyndroomklachten, die heb ik al jaren en ik heb daar wel mee leren leven. Nee, dan is nu het moment om te kijken of daar toen destijds uitgebreid genoeg onderzoek naar gedaan is. Want vaak is dat ook niet, hè. Daar zijn echt die functionele labtesten voor. De huisarts doet dat verder niet uitgebreid genoeg vaak. Om je antwoorden te krijgen, om je positieve test dichterbij te brengen. Nou, ga daarmee aan de slag. Ik hoop dat dit inspiratievol was en ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast over een volgend thema van de gezond zwangercheck. Oké, tot dan!